Onze hulpe en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het aardrijk en de hemelbogen zijn gewrocht door uw vermogen. Wij zingen van Psalm 102. Vers 14 en vers 15. gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Wij zingen van Psalm 74, het 12e vers, nadat we met elkaar belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De schriftlezing is uit het Nieuwe Testament. We lezen twee stukjes. Eerst uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Zevende hoofdstuk. We lezen de versen 2 tot en met 10. 2 Korintiërs 7, de versen 2 tot en met 10. Geeft ons plaats. We hebben niemand verongelijkt. Wij hebben niemand verdurven. Wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat ge in onze harten zijt, om te samen te sterven en te samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, ze heeft ons vlees geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt. Van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God, die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Als u ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij. Alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want, hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt me niet. Hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief wel voor een kleine tijd u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij. Niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werd een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkte de dood. Dan lezen we ook nog een stukje uit de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. 2 Petrus 1 tot en met het 11e vers. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zijn u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, omdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot het zelf ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Van verre niet ziende hebben de vergeten, de reiniging zijn de vorige zonde. Daarom, broeders, benaastig u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende, zult ge nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heeren en zaligmaker, Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heeren zoeken in gebed. Heer in de hemel, u zijt altijd de eerste. En mogen we daarom uw grote naam dankzeggen en erkennen. Daarin ligt ons bestaan. Daarin ligt ook ons geestelijk leven. Als u niet al in de schepping de eerste was geweest, geen mens had ooit geleefd. Dan moet ons stemmen tot dankbaarheid. Dat we alle ons leven, ons bestaan, uit uw hand ontvangen hebben. Omdat het als het ware in uw handen teruggeven, om u als schepper te dienen, groot te maken en te eren. Maar ach, Heere, wat komt daarvan terecht? Wij zijn allemaal gevallen mensenkinderen, zondige mensenkinderen. En dan lezen we in uw woord die hoogst aangrijpende boodschap. Die hoogst aangrijpende analyse van een mensenkind. Dat er niemand is die God zoekt. Ook niet tot één toe. Maar een wonder. Dat u zijt de eerste in uw genade. Uw liefde. Uw barmhartigheid. En uit de bron van uw eeuwige liefde. Vloeit voort de genade. De zaligheid al het leven van een mensenkind. Die hier op aarde sterven moet en sterfelijk is en door de zonde dood is. Omdat uit die bron van uw eeuwige ontferming zou dan ontvangen genade voor uw genade. Daarom zijt u de eerste. En met de laatste blijft u dezelfde. Als straks de laatste mensenkinderen op aarde zullen leven, blijft u nog dezelfde. U overspant heel de wereldgeschiedenis. U overspant heel het menselijke leven. In uw trouw, onveranderlijke goedheid. U, de Heer, wordt nooit veranderd. Wat een wonder dat u zijt de Alfa en de Omega. Begin en het einde, de eerste en de laatste. Die ik ben, die ik ben. O Heere, u tekent ons in uw woord. Dat u zijt een schuilplaats. Een schuilplaats waarin een mensenkind, een zondig mensenkind, schuilen mag. Schuilen in het tijdelijke leven. Straks ook in het uur van ons sterven. opdat zich ontsluit vanuit uw schuilplaats, uw eeuwig koninkrijk, waarop eeuwig gerechtigheid wonen zal en alle tranen uit de ogen zal zijn afgewist. Wat een zaligheid, Heere, u laat het prediken en verkondigen. En u komt tot ons allen, hier in de kerk en overal waar het woord wordt verkondigd, of waar een mensenkind is die in aanraking komt met uw woord. U komt tot ons met de rijkdom van uw belofte. En daarom ontsluit gij de volle zaligheid in Christus. Omdat een mensenkind daar het leven zal, maar een wonde, Heere. Dat ge ook leidt op de weg der zaligheid. Er is uw trekkende liefde, uw opzoekende genade. Heere, wij komen tot u. Ook in deze middagdienst, wanneer we samen zijn om uw woord te overdenken. En dan bijzonder een gedeelte van de belijdenis der kerk. Weer in de kerk iets heeft uitgesproken. Maar wat ze meent in uw woord gelezen te hebben, in uw woord gehoord te hebben. Een belijdenis die iets onder woorden brengt van de indrukwekkende boodschap van de schrift. We mogen er samen naar luisteren. En we zeggen het tegen u, wij kunnen dat allemaal niet vatten, het is niet zo eenvoudig. Maar geef ons alle geloof, Heere. Onverwaardelijk geloof. Om alleen in u te rusten. Om ze u te leren overgeven. Aan u, de Heer, alles toe te vertrouwen en achter u aan te komen. Gedachtig aan uw eigen woord. Al wie de Heer verwachten, zullen nooit beschaamd worden. U laat niet staan allen die u zoeken, die tot u komen. Om in u te vinden, genade voor uw genade, Heer, trekken nog velen uit deze wereld. Die midden in de boze ligt, trekken nog velen uit de kerken. Trekken nog velen ook uit onze gemeente. Wij bidden u, Heer. En dan denken we aan het woord wat zo vaak tegen u gezegd wordt. Dat in de veelheid der onderdanen de heerlijkheid van een koning is gelegen. Je hebt het ook zelf gezegd, dwing ze om in te komen, opdat mijn huis vol wordt. U, o Christus, zijt heen gegaan. In het huis des vaders. En u hebt daarvan gezegd, vele woningen. Er is zo'n ruime plaats. Voor zondaren, voor de grootste der zondaren. Maar de bange vraag, u weet het, Heer, is, hoe komt de mens daar? Nimmer vanuit onszelf. Nimmer door enige prestatie van ons. Integendeel. Maar u, o dierbare Christus, u hebt het gezegd. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dat heengaan van u, we hebben het in de afgelopen weken overdag bijzonder. Dat was uw lijden, uw sterven, die ontzaglijke weg u ging. In de vernedering, in de aflegging van uw heerlijkheid. In het gaan door het dal der schaduw des doods, nee, door het dal van de dood. U zijt het doorgegaan door de volle dood. U hebt gezegd, ik ga heen. U hebt het heel alleen gedaan. U hebt het volkomen gedaan. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereiden. U hebt het gezegd, zo kom ik weder. Daar zien we naar uit. De dag van uw wederkomst. Dan neemt ge allen die in u geloven mee, om in het huis des vaders eeuwig te verkeren. O, wij bidden u, Heere. Mag dat evangelie overal gepreekt worden. Maar wat veel meer is, laat het geloofd worden door uw genade. En mogen we zo, als wij bidden tot u komen, voor u staan als bedelaars. En u vragen, geef ons allen geloof. En geef ons alle bekering. Ga alstublieft niemand van ons voorbij. U zou ons wel voorbij kunnen gaan en moeten gaan. Als we zien op onszelf. Ga ons niet voorbij, Heer. Wilt ge inkomen? De avond is gedaald. De nacht is nabij. En Heere, we hebben het gelezen. Hij kwam in om met hen te blijven. Doe het, Heer, in ons alle leven. Bij ons allen hier in de kerk, allen die thuis meeluisteren. Hoor ons uit genade. En Heere, als we dan zo binnen tot u komen, mogen we ook vragen om de bediening van de Heilige Geest, ook vanavond, bij het luisteren en bij het preken. Hoor ons uit genade. En vergeef ons onze zonden. En wat ons wassen en reinigen in het bloed van Christus. Uit genade. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 62. U gaat uw gave geven voor de dienst des Heren, voor de kerk, de diaconie. Straks bij de uitgang nog een extra gave bij de extra collecte. Ook hartelijk in uw liefde aanbevolen. Wij zingen van Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. Het vierde, nog gij, mijn ziel, het gaan zo wil. En het vijfde, in God is al mijn heil, meneer. 1, 4 en 5 van Psalm 62. Wij zouden vanavond vervolgen onze overdenking van de Dordtse leerregels. We zijn bij het eerste hoofdstuk. Vanavond twee paragrafen. De 11e en de 12e. Uit het eerste hoofdstuk dus, paragraaf 11, daar lezen we. En gelijk God zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is. Alzo kan de verkiezing van hem gedaan niet ondaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden. Nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. En dan paragraaf 12. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijnde tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepte Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke beleidschap en heilige vermaking waarnemen. 2 Korinthe 13, vers 5. Het gaat hier dus, en we hebben dat begrepen, over twee zaken. Je weet, in het eerste hoofdstuk, dan gaan we nadenken, en we denken daarna over de verkiezing. Hier gaat het eerst over de onveranderlijkheid van de verkiezing. Gods verkiezing ligt vast, onveranderlijk. Gelukkig dat het zo is. Want als wij die onveranderlijkheid van de verkiezing wegnemen, hebben wij geen enkele troost. Dan dobberen we maar wat rond op de zee en weet nooit de mens of het ooit wel een keer terecht zal komen. Maar juist dat troost, dat vastigheid, wordt er onder woorden gebracht door onveranderlijkheid van de uitverkiezing. En de tweede waar het over gaat is de zekerheid. Kan ik er zeker van zijn dat ik uitverkoren ben? Nou, we gaan dus over deze twee zaken nadenken. En ze horen op een of andere manier toch bij elkaar. Al bij het samenvatten gaat het over een vraag die, denk ik, we allemaal kennen. Waar iedereen die het een klein beetje ernstig neemt met zijn geestelijk leven mee bezig is, overtopt. Kan ik nou zeker zijn van mijn zaligheid? Ben ik er nou zeker van? Ben ik nou echt zeker? Voor heel mijn leven, voor het uur van het sterven, dus tot in eeuwigheid, dat mijn zaligheid vast ligt. Kan ik die zekerheid meenemen? En waarom hebben wij die vraag en tobben wij met die vraag? U kent allemaal, gemeente, wel het woord twijfelen. Er wordt wat getwijfeld. Ja. Twijfelen, we worden wat heen en weer geslingerd. En laten we eerlijk tegen elkaar zeggen, ons geloof is niet altijd even sterk. We hoorden het vanmorgen van de discipelen, dat ongelovig hart, dat hard hart, dat klein geloof, dat zwak geloof. Wat hebben wij er allemaal mee te maken? Ja, ja, dat twijfelen. Is het nou wel voor mij? Kan ik het me wel toe-eigenen? Kan ik hem al leven uit de zekerheid? En weet je wat zo ongrijpend is? Als nu iemand daarmee bezig is, ja, die eigenlijk Gods wederbarende genade niet kent. Maar juist heel veel van Gods kinderen die uit het geloof leven. Ja. Hebben vaak de ene meer, de ander minder van die ogenblikken. Ja, dan net of dat niks gebeurd is en ze kunnen zich nergens aan vastgrijpen. Ze hebben geen hoop, ze hebben geen blijdschap, geen uitzicht, men twijfelt maar. Dan wil ik u niet lastigvallen, maar laat me toch eerlijk tegen elkaar zeggen, dat moeten we onder ogen zien. Het is wel hoogst bedroevend. Dat mogen we toch wel een keer tegen elkaar zeggen, of niet? Want het is toch God van verdacht houden. Ja. U kunt begrijpen waarom ik nou Psalm 74 heb gezongen, dat 12e vers na de geloofsbelijdenis. Gelooft u dat of niet? Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning. Het is zeker waar, ongeloof ligt vlakbij geloof. Twijfel ligt vlakbij zekerheid. En geen enkele gelovige zal die zaken vreemd zijn. Die onkruid planten, dat onkruid zaad van het ongeloof en de twijfel leeft zo in het hart. Maar laten we alsjeblieft voor één ding oppassen, dat we dat niet tot een kenmerk van genade gaan maken. En als we zeggen, kijk, ik twijfel, dus ik ben ook wel een kind van God. Als we zo redeneren, zijn we ver van huis af. Dan gaan we nog goed praten ook. Maar het is toch God voor verdacht houden, of niet? Kijk, en daarom begon ik vanavond met het woord twijfelen. Waar komt dat woord vandaan? Twijfelen. Dat komt van ons stelwoord twee. Twijfelen is afkomstig van het woord twee. Twijfelen is op een tweesprong staan. Ga ik nou rechts of ga ik nou links? Je weet het niet, je weet het niet. Welke kant moet ik op? Dan sta ik te twijfelen. Of die ene of die andere kant. Er zijn dus twee mogelijkheden, maar ja, welke? Dat is twijfelen. En weet u, gemeente, waar nu dat geestelijke twijfelen, waar het vanavond dus over gaat, dat twijfelen in je geloofsleven, in het geestelijke, of het wel van mij is, hoe komt dat? Omdat we te veel die verkeerde kant uitkijken. Ja. Kijk, wij kunnen de zekerheid van onze zaligheid in onszelf gaan zoeken. Dat is die ene weg. En we kunnen de zekerheid van de zaligheid bij God gaan zoeken. Dat is de andere weg. En twijfelen, daar zit je. Daar wil ik de kant nou. O jawel, ik neem aan van ieder die het geloof kent, dat hij op die weg gewandeld heeft, dat we de zekerheid in God zoeken. Maar voor je het weet, dan zit je op die dwaalweg. Die andere weg. En dan ga je de zaligheid en de zekerheid en de vastheid op een of andere manier toch in jezelf zoeken. En gemeente, dan kom je in het donker. Dan sla je aan het twijfelen. En dan komt de balvraag, is het nou wel van mij? Dan ben je aan het zoeken aan zekerheden in jezelf. Is dat een kwaal die menig mens in zijn geestelijke leven niet behept? Daar komt dat twijfelen vandaan, die verkeerde kant op gaan. Ja. Kijk, de boodschap van de schrift is zo eenvoudig. Dat alle zaligheid in Gods belofte ligt. En omdat God onveranderlijk is, is zijn belofte onveranderlijk. En als ik nu het anker van mijn levensschip heb mogen leren uitgooien door genade in Gods onveranderlijkheid en in Gods belofte, dan ligt je levensschip vast. Maar ja, dan komen die stormen, niet waar? En voor ons gevoel houdt dat anker het niet en ons schip gaat drijven op de levenszeeën en ik kom in wateren terecht, dan ga ik het weer bij mezelf zoeken en dat is de twijfel. Begrijp je? Kun je nou zeker zijn van je zaligheid? Ja, voor 100%. Kun je nou zeker zijn van je uitverkiezing? Ja, als ik de goede grond heb. Als het anker van mijn ziel ligt in de vaste grond van God zelf. En van zijn belofte. Ach, ik ga het ook niet vergoelijken, maar laten we eerlijk zijn. Als ik in mijn eigen hart kijk, ken ik ook die vragen. Vragen kennen we allemaal. Is het nou wel waar? Verbeeld ik me niet? Ja, heb ik me niet ingebeeld? Ja, is het nou wel allemaal zo? Dat zijn vragen die kun je toch vaak benauwen. Welke gelovige heeft er geen last van? En toch is het wel eens goed om door die vragen heen getrokken te worden. Dan word je nog meer van jezelf afgebracht. En dan kom ik op de vaste grond van Gods trouw en Gods belofte. Ja. Hoe zegt de Bijbel dat ook weer? Dat zijn twee onveranderlijke zaken. Twee onveranderlijke zaken. Moet eens luisteren. Ik wil u eens voorlezen uit Hebreeën 6. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn, staat er. En de eed tot bevestiging is dezelfde en een einde van alle tegenspreking. En dan komt het, waarin God willende de erfgenamen der belofte overvloedige bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen gekomen, opdat we door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Dus een vertroosting ligt in twee onveranderlijke dingen. En als we nu de toevlucht nemen tot die twee onveranderlijke dingen, welke zijn dat? Gods belofte, en hij bevestigt zijn belofte nog eens met een eed. Je kunt erop aan, ik zweer het bij mijn eigen naam. Ze heeft een gelovige twee onveranderlijke dingen. De vastigheid van Gods belofte en zijn eed die hij bijvoegt. Nou, als we daarop mogen rusten, kijk gemeente, je hebt dat nou heel de geschiedenis door. U weet, deze Duitse leraars zijn opgesteld in de strijd met de remonstranten. En waarom staat het hier nou in dat 11e artikel dat de uitverkiezing onveranderlijk is, omdat God onveranderlijk is? Wel, die remonstranten twijfelden daaraan. Die twijfelden. Ja, je kunt nou wel uitverkoren zijn, maar dan kun je nog niet zeker zijn van je zaligheid, want je kunt uit het geloof vallen. Dat leren toch de remonstranten. En daar gaat het nu vanavond niet over. Dat is ook een beetje de Roomse leer. In de Rooms-Katholieke Kerk kun je ook eigenlijk nooit echt zeker zijn van je zaligheid. Want er kan een doodzonde gebeuren in je leven. Je valt er weer buiten. Je moet weer opnieuw beginnen. Weet je waar dat nou vandaan komt? Als je toch te veel bij de mens gaat zoeken. Ja. Een remonstrant was toch nog te veel met de mens zelf bezig. Kijk, het kan gebeuren, leerde de remonstrant, dat God je uitverkoren heeft tot het geloof. God heeft je uitverkoren. God heeft je uitverkoren. En je gelooft. Zo moet ik het zeggen. Mijn eerste zin was verkeerd, want dat is niet remonstrant. Ik zal het zo uitleggen. Maar je bent uitverkoren, je gelooft. Maar ja, dan moet je nog volharden in het geloof. En het zou kunnen gebeuren dat je niet volhardt. En dat je in een zonde valt. Nou ja, dan ga je nog verloren. Ja. Zo ongeveer leerden de remonstranten dat. Dat is toch aangrijpend, of niet? En weet je hoe dat dan komt? Omdat ze dus die verkeerde kant uitgaan. U weet, we hebben dat meermaal overdacht. De remonstrant ziet het zo, God heeft als ware vanuit zijn toren zo heel de mensheid overzien. Oh, die gelooft en die gelooft, die zal ik uitverkiezen. Zo, we noemen dat een uitverkiezing uit een voorgezien geloof. God zag van tevoren, nou, die meneer A en die mevrouw B en die meneer C, die gaan geloven, die kies ik uit. Dan ligt het toch eigenlijk bij de mens. En als je bij de mens gaat zoeken, dan kom je bij de twijfel. Ja. En dan kun je wel uitverkoren zijn, zodat je gelooft. Maar, zegt de remonstrant, als je nou niet volhardt, maar je moet volharden tot het einde. En als je dan nog van het geloof afvalt, ja, dan ga je nog verloren. Je bent wel uitverkoren, maar je gaat nog verloren. Dat is ook een grijpende leer. Ja. Als u nou eens even met me meebladert, aan het eind van het eerste hoofdstuk, u weet, er staan de verwerpingen van de dwalingen. We hebben niet meer naar gekeken. Dus aan het eind van het eerste hoofdstuk, de verwerpingen, de dwalingen, en dan kijk ik naar de zesde verwerping van de dwalingen, de zesde. En dan lees je het wat die remonstranten leerden. Die leren dat niet alle verkiezing ter zaligheid onveranderlijk is. Maar dat sommige uitverkorenen, niet tegenstaande ene bestaat van God, kunnen verloren gaan. En gaan ook eeuwig verloren. Dat is me toch aangrijpend. Zeg voor dat ik dat zou moeten leren. Ik zou geen dominee meer willen zijn. Hoor. U jullie? Zijn jullie dan dominee willen zijn? Als je kunt zeggen, ja, maar juist, ik ben uitverkoren. God heeft dat van eden besloten, dat ligt vast in Gods eeuwen besluit. Maar daar moet je luisteren. Kijk, op het besluit van een mens kun je niet altijd aan, dat is waar. Nou, zo kun je op het besluit van God ook niet altijd aan. Want als je dan weer in de zonde valt, is het weer mis. En dan ga je toch verloren. Ja. Stel je voor dat je zonde gaan zonde met zulke gedachten moet gaan preken. Hier liggen, gemeente, 3 aangrijpende zaken. Moet je nog eens even kijken naar die verwerping van die dwalingen. Daar staat met welke grove dwalingen. Dat is het eerste. Zij maken God veranderlijk. Oh. Als je zo over de uitverkiezing spreekt, dan maak je God veranderlijk. Kijk, ik doe dat nou eenmaal omdat we er samen over preken en proberen over na te denken. De uitverkiezing. Ik hou niet zo van deze uitdrukking. Ik zal u vertellen waarom. De uitverkiezing. Ja. Dat is voor iets voor mij uit een dogmatisch leerboek. Ik vind een dogmatisch leerboek wat mooi, maar dat ligt op mijn bureau. Dat ligt op mijn studeerkamer. Daar verdiep ik me daar eens in. Maar als ik sta te preken, preek ik niet over de uitverkiezing. U zegt, dominee, waar dan over? Luister, over God die uitverkiest. Over een uitverkiezend God, dat is het. In de uitverkiezing brandt het hart van God. God is het die uitverkiest. En God is onveranderlijk, dus de uitverkiezende liefde is onveranderlijk. En wie zegt dat de verkiezing veranderlijk is, tast God aan in zijn eigenlijke wezen. Haalt God uit zijn onveranderlijkheid weg. Begrijp je? Gemeente, wat hebben we toch een heerlijke God. Mag ik het zo eens zeggen? Hij is onveranderlijk. Ik, de Heer, word niet veranderd. Daarom zijt gij ook kinderen, Jacobs, niet verteerd. Zo kom ik er verder op. Ga ik er verder op in. Nou, als je dus zegt, de verkiezing is veranderlijk. Je bent eruit verloren, je kunt toch verloren gaan. Dan haal je God omver. Tast je het wezen van God aan. Dan is God niet meer onveranderlijk. En het tweede. En er staat er, en de troost der godzaligen die zij scheppen uit de vastigheid van de verkiezing, stoot dus ook om. Dan haal je de troost van de verkiezing ook weg. Als de verkiezing veranderlijk is, als ik er toch niet zeker van ben, ligt daar geen troost in. Lieve mensen, dan stoot de troost in de strijd van je leven, dat je toch mag weten dat er bij God vast ligt. Nou, als er bij God niet vast ligt, is de troost weg, heb ik geen enkele troost meer. Troost kun je niet uit jezelf ontlenen. Troost haal ik toch niet bij mezelf vandaan. Troost vind ik omdat het in God vast ligt. En het derde, ze weerspreken de schrift. Er worden 3 teksten aangehaald. De uitverkorenen kunnen niet verleid worden. U weet, er staat in de afscheidsrede van de Heer Jezus. Dat in de laatste dagen zullen vele valse christenen, valse profeten zijn. Als het komt. Zouden ze de uitverkorenen verleiden, maar het kan niet, want het ligt in God vast. En er staat dat Christus degene die hem van de Vader gegeven zijn, niet verliest. Allen degene die van de Vader aan Christus zijn gegeven, die houdt hij vast, die verliest hij nooit. En waar zou je denken aan die prachtige tekst uit Romeinen 8? Die hij tevoren geordineerd heeft, die heeft hij geroepen, die heeft hij gerechtvaardigd, die heeft hij verheerlijkt. Dat staat er om te laten zien hoe vast de zaligheid ligt. Zie je? Je kunt wel wat zeggen. En dat heb je als je nou die verkeerde kant op gaat. En je gaat het toch in wezen bij de mens zoeken. Dan ga je twijfelen en dan maak je God veranderlijk. Je haalt je troost weg. En je weerspreekt het woord. Zie? Nou, en nu gaan we begrijpen waarom hier dat 11e artikel staat. En als dan over de onveranderlijkheid van de uitverkiezing wordt gesproken, dan worden we meegenomen naar God zelf. Je moet op God letten. Zult u dat alstublieft allemaal doen? Ik leer mijn kaderezanten dat zo, ik leer u dat allemaal. Het gaat niet over de uitverkiezing, dat is zo steriel. Nee, er is een God die uitverkiest. Je mag nooit God losmaken van zijn verkiezende liefde. en zij verkiezen de liefde niet van God losmaken. En dan worden we meegenomen naar wie God is. Wie is God? Er staat hier, hij is wijs op het allerhoogste. Hij is onveranderlijk. Hij is alwetend. Hij is almachtig. Zulk een God is er. Dat niet te vatten. Gemeente, als die God nou je deel is, heb je dan niet het allerbeste op aarde? Misschien is je weg, levensweg moeilijk. Ga je levensweg door stormen en de diepte heen. Zorgen hier en zorgen daar. Een lichaam dat niet willen dat afgebroken wordt. Noem maar op waar we allemaal mee geteisterd worden. Maar luister eens, als je nog in die schuilplaats van die Allerhoogste mag zijn. In gemeenschap met die God verkeren. Welke God? God die op zijn hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend, almachtig is. En ik mag naar lichaam en ziel voor tijd te nemen met alles wat me bezighoudt, ook met mijn zorgen. Al is het nog zo zwaar, schuilen bij zulke God. Kennen jullie beter adres? Ken je beter schuilplaats? Waarom zoek je het dan in de wereld? Waarom zoek je het dan niet bij die God? Wijst die God je af? Nee toch, hij nodigt je toch? Hij zegt, dan komt herwaarts tot mij. Er staat dan bij de ingang van die schuilplaats geen bordje verboden toegang. Maar staat daar niet de nodiging en de lokking? Ik ben God en niemand meer. O alle geëinden der aarde, kom tot mij. Weet je hoe ik er kom? Dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben er gekomen door Gods strekkende liefde. Omdat hij me te sterk werd. Ik ben er gekomen door zijn opzoekende liefde. En als je nou in die schuilplaats mag verkeren, bij een God die op de hoogste wijs is. Op de hoogste wijs. Er is in de wereld ook veel wijsheid. Het gaat bij deze wijsheid niet om heel veel kennis van wetenschap. Waar ik het vanmorgen over had, wat je ook via de computer tot je kunt nemen. Nee, dit gaat veel meer om een andere wijsheid. Een andere wijsheid. Als ik wijs ben in geestelijk opzicht, is dat een praktische levenswijsheid. Dat is de wijsheid van de schrift. Dan weet je hoe je nou als gelovige in de wereld moet staan en met de dingen moet omgaan. Dat is de Bijbelse wijsheid. Dat is niet zozeer geleerdheid, maar je hebt heel veel eenvoudige mensen die totaal geen aardse geleerdheid hebben. Misschien heel weinig school gegaan hebben, alhoewel dat tegenwoordig niet zoveel voorkomt in Nederland. Maar je kunt heel eenvoudige mensen tegenkomen en die toch een diepe wijsheid hebben, levenswijsheid. Levenswijsheid. Maar of je nou geleerde mensen hebt, of mensen met levenswijsheid, God gaat er bovenuit. De hoogste. Ik kan het eigenlijk niet mooier zeggen dan zo. Wat is Gods wijsheid? Dat God langs de beste wegen, met de allerbeste middelen, komt tot de beste doel. Zo ongeveer. Heeft hij die wijsheid niet in de schepping geopenbaard? Zegt Salomo niet, ga tot de mieren, gij luiaard. Ga een gang ernaar, word wijs. Als je heel dat boek van de schepping ziet, wat in God dat met wijsheid gemaakt. Maar vooral in de herschepping ook. In de herschepping. Wijs, hè. In de Leidensweek heb je dat weer verschillende keren in de krant kunnen tegenkomen. Dat sommige mensen, ja dat is van alle eeuwen, zeggen, ja moest dat nou via dat lijden van Christus? Was er geen andere weg? Er was geen andere weg. Dat is Gods wijsheid. God is zo rechtvaardig dat God niet anders dan kan toornen over de zonde. Zo is God. En toch is God ook barmhartig. Is hij niet wijs? Buitengewoon wijs, van mij niet te vatten. Dat hij zijn toorn gestild heeft in zijn eigen zoon op het kruis. En zo zijn barmhartigheid om Christus wil wegschenkt. Nou is dat niet wijs? Dat is de hoogste wijsheid. We zullen straks, als we in de hemel komen, mogen komen, eeuwig die wijsheid van God maken. Nou, zo'n God is er, ten hoogste wijs. Wel nu staat er, diezelfde God is ook onveranderlijk. Gelukkig, 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 gelukkig. Gelukkig. Ja. Zo gemeente zeg ik met 100% heren, die weg ga ik hoor. Ik zal nooit meer zondigen, ik zal heilig voor u leven. En even later ben je weer gestruikeld. Kan God op ons aan? Zeg jij het eens, kan God op jou aan? Kan God op mij aan? Zou er iemand in de kerk durven zeggen, dominee, God kan op mij aan, hoor. Ach. Ach, maar je kunt wel op God aan. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij uw kinderen, Jacobs, niet verteerd. God blijft dezelfde in zijn belofte. God blijft dezelfde in zijn trouw. Hij werd ook dezelfde in zijn vloek. Dat moet je ook niet vergeten. God is onveranderlijk. Omdat hij God is, omdat hij eeuwig God is. God is boven de tijd verheven. Alles van de tijd is veranderlijk. Maar God is boven de tijd verheven. Onveranderlijk. In zijn liefde, in zijn trouw. Ja, daar zou ik lang over kunnen preken. Dat gaat natuurlijk niet op. Het is maar even wat noemen. Maar gelukkig vind ik niet, gelukkig vind ik niet. Als wij God weer teleurstellen. Als ik weer gestruikeld ben. Als ik weer gezondigd heb. En dan mag je met al je dwaasheid toch weer tot God de toevlucht nemen. Dan vind je een onveranderlijk God in zijn liefde. En in zijn trouw. Nou, die God is wijs, is onveranderlijk, is alwetend. Tja, toen ik zo van de week hiermee bezig was om dat voor te bereiden, dacht ik, waarom staat het er nou? Alwetend. Alwetend. Kijk gemeente, wij kunnen een besluit nemen. Maar wij zijn niet alwetend. Dan kun je later zeggen, oei, hier heb ik geen rekening mee gehouden. En dat heb ik niet goed ingeschat. Ik heb eigenlijk het besluit verkeerd genomen. Dat komt omdat wij niet alwetend zijn. Maar God is zo alwetend, hij neemt zijn besluit altijd goed. Omdat God alles weet en alles overziet. Daarom neemt hij zijn besluit altijd goed. Alwetend. Hem is alles bekend. Zo volmaakt. En tenslotte staat er, hij is almachtig. Hij is zo machtig dat hij de meest weerstrevige zondaar te sterk kan worden. En vast dat nou, lieve mensen, als er nou zo'n God is. Ik vraag hem maar, kennen jullie die God? Mag je nou bij die God schuilen? Jongens en meisjes, vaders en moeders, zoek die God toch te kennen. En wie die God tot zijn deel heeft, hoef je eigenlijk nooit meer bezorgd te zijn. Hoe het ook gaat in je leven. Wat er ook gebeurt. Want ik mag schuilen bij hem die alwijs, onveranderlijk, almachtig en alwetend is. Nu gaat misschien Psalm 91 een beetje open. Die zo in de schuilplaats van die God is gezeten. Die zal vannachten in de schaduw van de machten. Jongens en meisjes, wat is er op tegen om die God te zoeken? En die God is zo dichtbij. In de belofte, in de doop is hij dichtbij. Zoek die God toch. Wel nu. Die God die zo is. Dat is de uitverkiezend God. Nou als het nou zo ligt. Dat de uitverkiezing die God is. Gemeente. Dan kan dit toch nooit ontdaan worden. Dan kan dit toch nooit veranderd worden. Kan het er nooit herroepen worden. Kan het nooit afgebroken worden. Dan kan de uitverkorene nooit meer verworpen worden. Dan kan het getal nooit verminderd worden. Nou staat het hier. Tot troost. En er zou misschien, en ik denk haast wel dat het zo is, die en gene die zou een gedachte kunnen hebben, ja toch meneer, moest luisteren. Als het nou zo is, hè, dat die uitverkiezing onveranderlijk is, dat het getal nooit verminderd wordt, als ik er nou buiten van, ik ben niet uitverkozen, dan kan ik er nooit meer bij komen. Ja. Die gedachte zou kunnen opkomen. Of dat een goede gedachte is, dat is vraag 2. Maar misschien bij diegene komt die gedachte op. Zul je dat nooit denken? Zul je dat nooit denken? Dat is een excuus hoor, om buiten schot te blijven. Dat is een excuus om je eigen leven verder te kunnen leiden. Dat is een excuus om de oproep tot geloof en bekering weg te schrijven. Want God laat nooit zien wie er uitverkoren is en wie verworpen is. God laat je niet in het boek blikken. Dat laat hij pas zien straks aan het eind van de wereldgeschiedenis. Daarom zei ik vanmorgen, God roept geen verkorenen. God roept zondaren. Daar moet je van uitgaan. Zie, en als je vraag je plaag, ja maar als het onveranderlijk is en ik sta er niet in, dan is het voor mij hopeloos. Nou, aan onze kant is het altijd hopeloos. Maar u weet het, het evangelie moest gepredikt worden, elk schepsel, elk creatuur. God zoekt u, God klopt u, haast u toch om uw levens willen. Ja. En dan moet je maar tegen de Heren zeggen, Heren, al zou er niemand zalig kunnen worden, hier is een zondaar, maak mij zalig. Maar hier staat dat tot troost in de strijd, in de aanvechting. Want gemeente, dan ga ik naar het tweede toe. We kunnen die dingen zo aangevochten worden. Zo aangevochten. Stel voor, als het toch veranderlijk is. Stel voor als ik het toch op aan kan. En dan vooral als je let op je eigen zonde, je dwaas hebt. Stel voor als ik het toch buiten val. Kijk, in die strijd. Worden we meegenomen. En de Heere wil ons troosten. Zoals God onveranderlijk is. Is zij gekiezen nu in hem vastliggende. Nou. Dat is toch helder of niet? Nog even naar die tweesprong. Begrijp ik nou? Waar komt de twijfel vandaan? Als ik echt de verkeerde weg opsla. En ik ga de zekerheid in mezelf zoeken. Ja. Ja, als ik de zekerheid bij mezelf ga zoeken. Dan weet ik het niet meer. Maar de Jezus zei, gooi is het net aan de andere zijde. En als je die weg in het geloof mag gaan, naar God toe. En zien dan op hem alleen, dan ligt het vast in hem. Ja, eigenlijk zou het nu moeten gaan zingen, we hebben het al gedaan. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt van ouds, mijn toeverlaat, mijn koning. Dat is de eerste, de onveranderlijkheid van de uitverkiezing. Maar nu de tweede vraag, kan ik het nou zeker weten dat ik uitverkoren ben? Kan ik dat weten? Kan ik dat weten? Kijk, we zouden wel eens graag willen gaan punteren. U weet, bij God ligt dat boek des levens. Ik zou daar wel eens in willen kijken, u niet? Zal mijn naam erin staan? Ben ik er ook in geschreven? Dan wordt hier gezegd, je kunt dat curieus, dat betekent nieuwsgierig gaan onderzoeken. Met een verkeerde nieuwsgierigheid, laat ik nou eens proberen dat boek bij God los te peuteren en erin te kijken. Gemeente, als wij dat doen, krijgen we flinke tikken. Dan zegt de Heer, dat is van mij. Afblijven. Die weg mag een mens niet opslaan. Nee. Die weg mag een mens niet opslaan. Soms wordt dat wel eens gedaan bij overleden geliefden. Als men niet zeker weet daar zijn overleden geliefd is heen gegaan, dan wil men dat precies weten. Dan wil men in het boek van Gods uitverkiezing kijken. Ik zal het maar niet doen. Laat dat maar aan God over. Het past ons niet daarin te kijken. Die nieuwsgierigheid is ons niet toevertrouwd. Mogen we niet. Zo niet. En toch zeg ik u vanavond, u kunt zeker weten dat je uitverkoren bent. Zonder in dat boek te kijken, dat mogen we niet doen. Trouwens, dat laat God ook niet toe. Ja. Maar toch kunt u zeker weten. Hoe kan dat nou? Wel staat hier, van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate toeverzekerd. Het gaat eigenlijk om dezelfde vraag waar ik mee begonnen ben. Kun je van je geloof zeker zijn? Kan ik van mijn geloof zeker zijn? Zeg u het eens. U zit zo'n dag dat mee te denken, mee te luisteren. Kan ik van mijn geloof zeker zijn? Nou, daar wordt nogal verschillend over gedacht. U weet het, heb ik u meer gezegd. Er wordt wel eens onderscheid gemaakt tussen het wezen van het geloof en het welwezen. Ah, eigenlijk moet ik dat niet doen. Maar goed, dat leeft bij sommigen. Nou, het wezen van het geloof, dan ben je nog niet zeker. Het welwezen ben je wel zeker. Ik wil u maar gelijk zeggen, dat is een onbijbelse gedachte. Dus eigenlijk zou ik dat niet eens moeten zeggen. Ik hou het bij de catechismus. Het geloof is een zeker weten en een vast vertrouwen. Het geloof heeft zekerheid in zich, anders is het geen geloof. Nee. Als je in de geloof je zekerheid mist, moet je maar eens nakijken. Tegelijk moet ik zeggen, in je hart leeft zo die twijfel. In je hart leeft die strijd, dat kleine geloof, dat zwak, dat is het probleem. Maar het geloof zelf is enkel zekerheid. Eigenlijk heeft het geloof twee kanten. Aan de ene kant de zekerheid, aan de andere kant de toevlucht nemen. Geloof is elke keer weer opnieuw de toevlucht nemen. Elke keer toch weer naar de Heere toe gaan. En hem de vastigheid zoeken. Maar als het geloof behoefend wordt, dan mag ik zeker zijn. Waarom? Waarom ben je zeker? En dat is de kwestie. Laten we dat verstaan. Omdat het geloof in God rust. Ja. Omdat het geloof in Gods belofte rust. En gemeente, als ik geloof heb mag zien op God en zijn belofte, ben ik in hem zeker. Zie ik weer naar mezelf, dan ga ik weer. Ken die strijd, vrienden? Dat is een strijd, daar hebben we vaak dagelijks mee te maken. Ik zeg altijd, moet ik maar niet te veel over preken. Dat is iets voor de binnenkamer. Dat is iets in je eigen leven. Laat ik als ik hier op de preeksel sta, maar u de zekerheid en de vastigheid prikken, heb je veel meer aan. Maar die strijd ken ik me al te zeer. En dan kijk ik naar mezelf, dan zie ik mijn zonde, dan zie ik mijn wangestalte. Dan zie ik mijn biddeloosheid. En dan ga je weer. Dan zak je helemaal onderuit. Dat ken je toch wel. En juist in die wegen gaat de Heer je vertroosten. En dan mag je op God zien. En op zijn belofte zien. En daar ligt de zekerheid. Dan zeg je, met mijn God spring ik over een muur. En dring ik door een bende. Nou, als het zo in het geloofsleven is, zeg eens vriend, is dat zo je geloofsleven? Onthoud het nu, als je in strijd bent, in een aanvechting, een twijfel, komt dat omdat je het weer bij jezelf aan het zoeken bent. En constant doen we dat. Maar als de anker der ziel in mag gaan in de Heer, in zijn belofte, in zijn trouw, dan spring ik op van zielenvreugd in hem. Daar ligt de vastigheid. Nou. Kun je nou van je verkiezing zeker zijn? Ja. Ja. En dan staan er drie dingen bij. Dat kan staat er, ik denk dat het wel bijbels is, te zijner tijd, bij onderscheiden trappen, met ongelijke maten. Ja, met ongelijke maat. Niet iedereen heeft een even sterk geloof. Niet iedereen komt in het geloofsleven even ver. Nee. Je hebt mensen, om zo te zeggen, die blijven in die beginoefeningen van het geloof steken, net of ze niet verder komen. Die heb je, die kom je tegen. Je hebt mensen die veel sterker, veel krachtiger, veel bevestigder uit het geloof mogen leven. Om zo te zeggen, die hebben er veel meer van geleerd. En die blikken veel dieper in die heilgeheimen en blikken veel dieper in het woord. U kent dat toch? Er is onderscheiden maat, hè? Niet iedereen leert evenveel. Niet iedereen heeft een even groot geloof. Ja. Om het zo te zeggen, in het gewone leven heb je babytjes, je hebt jongelingen en volwassen mannen. Niet iedereen komt tot de volwassenheid van het geloof. Er zijn er ook die, zei ik, in die beginoefeningen blijven steken. Die hebben dan wel geloof. Maar net of het niet ontplooit. Nou, u kunt begrijpen, als je zo'n beginnend geloof hebt, dat je veel minder zekerheid hebt dan wanneer je geloof meer volwassen mag zijn. Vandaar dat het hier staat met ongelijke mate. Begrijp je? Ja. En ook staat er bij onderscheiden trappen. Je leeft niet altijd uit de zekerheid, hoor. U weet, Maarten Luther zegt ergens, het geloof is een onrustig ding. Dat gaat altijd door de strijd heen. Ik heb er al iets van gezegd vanavond. Er kunnen geestelijke verlatingen zijn. Dat God uit opvoedkundige redenen zich wat terugtrekt. Een geestelijke verlating. Kan zijn dat ik verkeerde paden insla en dat ik God verlaat. Dan haal ik duisternis over mijn ziel. Ja. En je kunt in geweldige strijd zijn van binnen. Er kunnen tijden zijn dat het dodig en dor is, alleen maar sleurgodsdienst. U kent het toch wel? Onderscheiden trappen. Nou, als ik ver van de Heer afleef en ik ben dodig van binnen en er is een sleurdienst, ja, dan leef je niet uit de zekerheid, dan leef je er niet uit. Begrijp je toch? Vandaar die onderscheiden trappen. Zie. Die zekerheid ligt, ja, dat wil ik ook nog wel even zeggen. Hoe ver je van God af bent. Maar als het echte geloof er is, diep in het hart, ligt toch die zekerheid. Maar je leeft er niet altijd uit. Omdat ik zo God kan verlaten. Dat ik vaak de duisternis over me heen haal. Dat de zonde weer te veel toegeef. Kom ik heel verkeerde wegen. Onderscheiden trappen. Niet gelijke mate. Maar God geeft het wel te zijn tijd. God geeft mij die zekerheid in de dadelijke beleving van hart op zijn tijd. Als ik het echt nodig heb. Zie. Te zijn tijd. Bij onderscheiden trappen in ongelijke mate. Ja, je geestelijk leven is niet altijd een vlakke zee. Oh, soms dan heb je de wind in de zeilen. En dan mag je zo heerlijk varen over de zee van Gods genade. Soms heb je de storm. En dan jaagt dat schip op door de strijd. Kun je begrijpen, een ongelijke mate en onderscheiden trappen. Ja, en toch geeft God je die zekerheid. En die zekerheid geeft hij op de juiste tijd, de zijne tijd. En ondanks alles mag je dan toch uit de zekerheid leven. Dat toch mijn zaligheid vast ligt in zijn verkiezende liefde. Waar haal ik die zekerheid vandaan? Niet staat er, als zij de verborgenheden en diepte Gods curieus doorzoeken. Heb ik u net verteld. Je moet niet nieuwsgierig zijn. En Gods diepte gaan doorzoeken. Nou wil ik iets zeggen, ja, en dat kan verkeerd uitgelegd worden. Dus ik probeer het heel teer en voorzichtig te zeggen. Als ge de zekerheid in uw eigen bevindingen en uw eigen ervaringen zoekt, dan krijg je ook de zekerheid niet. Dan ben je ook verkeerd bezig. Kijk, je kunt die ervaring en bevinding niet wegschuiven. En heerlijk als u ze hebt. Maar als u daarin de zekerheid gaat zoeken. En daarin de vastigheid gaat zoeken. Voor je het weet, ben je het kwijt. Dan moet je het ook niet zoeken. Daar ligt de vastigheid niet in. Maar zo ervaar ik het en zo ben ik het kwijt. Zo gevoel ik het en zo gevoel ik het niet meer. U begrijpt toch, die ervaringen en die bevindingen zijn wel mooi, die horen erbij, dat is ook wezenlijk. Maar daar moet je je zaligheid niet in zoeken en daar moet je houvast niet in zoeken. Je kunt niet zeggen, ik heb het zo gevoeld, dus. Nee, dan zoeken we toch op een verkeerde manier, daar haal je de zekerheid niet vandaan. Ik zeg u dat zo, wij kennen elkaar, omdat er toch velen in de kerk zijn die het daar toch weer heimelijk zoeken. Doe het nou niet. Heerlijk hoor, als je door die ervaringen heen gaat, heerlijk. Maar dan moet je je vastigheid niet in zoeken. Dan moet je anker niet in uitgooien. Waar ligt dan de zekerheid? Wel staat er, als de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord van God aangewezen, die ik bij mezelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarneem. Dat is blijdschap, dat is een heerlijke vermaking als ik mijn leven overzie en ik zie de vruchten van Gods genade in mijn leven. Dat geeft blijdschap en een geestelijke vermaking. Daar verlustig ik je mee. Als ware, dan mag je heel je leven overzien. Dan zeg je, ja, moest kijken, daar zijn de vruchten die God in zijn woord heeft aangewezen van zijn genade. Die ken ik in mijn leven. En dan mag je met blijdschap en vreugde op neerkijken. Zoiets. Ja, mooi, hè? Ja. Kijk, gemeente, de remonstranten leerden, God heeft me uitgekozen omdat ik geloof. Tja, nou, als het zo zou zijn, dan komt er niemand. Omdat ik geloof, daarom heeft God me uit. Nou, hou je veel te veel rekening met de mensen. Nee, weet je het nog, dat in het een van de voorgaande paragrafen stond, dat de uitverkiezing een bron is, waaruit alle zaligheid voortvloeit. En als ik nou in die zaligheid mag delen, die uit die bron van Gods verkiezing komt, en ik mag zien in mijn leven dat ik in die zaligheid deel en ik zie die vruchten, dan mag er een blijdschap in zitten, een vreugde, een heilige vermaking. En daar ligt de zekerheid. Omdat die vruchten voortkomen uit de enige boom van Gods verkiezing. Mooi, hè? En er worden een paar vruchten genoemd. We kennen dat beeld wel van de Heer Jezus. Een boom wordt aan de vruchten gekend. Ja, als je echt een kenner hebt en die loopt in een boomgaard waar helemaal geen vruchten zijn. Zelfs de bladeren eraf. Een kenner zal zeggen, nou dat is een appelboom, dat is een perenboom, dat is een pruimenboom. Maar ik ben geen kenner. Nee, u wel. En als je dan een boomgaard binnenloopt, ja, dan moet ik die vruchten zien. En aan die vruchten zeg ik, kijk, dat is nou een perenboom, dat is een appelboom. Gemeente, als de vruchten van het echte geestelijke ware leven aan je levensboom hangen. Waar komen die vruchten vandaan? Uit de bron, uit de fontein van Gods verkiezende liefde. En dan kun je met heilige vermaking daarin zien dat het toch bij God vast ligt. En dan word je zeker van je uitverkiezing. Zo is hier de redenering. Mooi, hè? Zien jullie die vruchten? Met heilige vermaking, met blijdschap, met verwondering. En welke vruchten worden genoemd? Nou, dat is ons altijd weer opgevallen. Als je nou even deze vruchten niet zou zien, je niet gelezen hebben. Nou, dan zou ik die vruchten misschien op een andere volgorde gezet hebben. Hè? Ik hoef u niet te vertellen welke volgorde, dat weet u zelf wel. Maar weet je waar onze vaderen mee begonnen? Wijs. Ze nemen de eerste vrucht, dat is de beste vrucht die er is. Dat is eigenlijk de vrucht waar het wezenlijk om gaat. Niet voor niets wordt die vrucht eerst genoemd. En als eerste vrucht wordt genoemd, een waar geloof in Christus. Zie je dat bij jezelf? Een waar geloof in Christus. Wat is dat? Ja, wat is dat, ja. Dat je niet zonder die borg kunt. Dat alles wat aan hem is, voor u begeerlijk is. En als dan de schrift open gaat, je komt die borg tegen. Of als de prediker Christus uitstond, dan begint dat hart te branden van verlangen en van liefde. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En waar het hart uitgaat naar die borg, en die borg is dieper, onmisbaar, je vindt in hem alles, dat ware geloof in Christus. Nou, als je dat dan bij jezelf kent, dan mag u weten, ik ben uitverkoren. Ontwijfelbaar. Ik herinner u aan wat ik al meer gezegd heb in deze serie van preken van Calvijn. Calvijn zei altijd, want Calvijn werd in zijn tijd hevig aangevallen, omdat hij zo vaak over de uitverkiezing sprak. Daar werd hij over aangevallen. Hij zei, ik stuur de mensen niet naar de uitverkiezing. Ik stuur ze naar Christus. En als je nou Christus mag kennen, al is het in het beginnend geloof. Dan zie je in Christus als een spiegel de uitverkiezende liefde van de Vader. Zo mag je zeker zijn. Zie je gemeente, jongens en meisjes, dat het hier gaat om dat geloof in Christus. Zie je dat onze vaderen dat ook zeiden. Daar gaat het toch om. Er kan heel veel in je leven zijn, maar als je dit mist, dan mis je alles. Ik las van de week in de krant een dominee, die zei, ja, dan preken ze Jezus, dat het gaat om het geloof in Jezus. Maar ja, daar spot hij een beetje mee, maar zo liggen de dingen niet. Ik heb met verontwaardiging achter mijn krant gezeten. Ik denk, hoe durft hij te zeggen? Zo liggen de dingen niet. Alsof je zalig kunt worden buiten Christus om. Is toch onmogelijk? Ik zeg niet dat u direct Christus in een volle kennis moet kennen. Maar lieve mensen, als je schuld is opengaan, als je verlorenheid is opengaan, als je weet wie je bent, dan verlies je toch alles? En waar Christus opblinkt uit het woord, geef mij Jezus, want buiten hem is geen leven. Dan leer ik toch de toevlucht tot Christus te nemen. Ach, dat hem kennen. Maar we liggen toch midden in de dood. We liggen toch midden in de verlorenheid. En waar je nou die Christus mag kennen, al is het beginnend. En ik mag schuilen in zijn bloed. Gemeente, dan mag je zeker zijn van Gods uitverkiezende liefde. Om Christus wil. Mooi, hè? Calvijn noemde Christus de spiegel van de uitverkiezing. Ja. Daarom hoef je niet verder. Je hoeft niet in de hemel op te klimmen. Je hoeft niet in de hel af te dalen. Ik hoef niet achter dat boek van Gods verkiezing te peuteren. Ik heb Christus te leren kennen. Het geloof in Christus, dat is dat ik ondergedompeld word in het woord. En ik in het woord ga ademen. En uit het woord mezelf leer kennen. En zijn verloren zon, daar liggen aan de voeten van het kruis, om op te blikken naar zijn bloedwonden. Dat geloof in die burger. Nou, als die vrucht er is, geeft dat geen heilige blijdschap? Geeft dat geen heilige vermaak? Ja, dat geeft meer vermaking dan alles van de wereld, hoor. Ach, je kunt wel eens op een gezelschap zijn, wordt er hartelijk gelachen. En je lacht mee, dan zeg je, nou, je moet ook eens een keer lachen. Maar ja, dan heb je dat gedaan, dan denk je, ach, waarom heb ik eigenlijk gelachen? Maar hier ga je lachen. Hier ga je lachen. Ik zeg het je, jongens en meisjes, hier ga je lachen, hoor. Mijn heilige lach. Als je in die Christus mag rusten met een heilige vermaking. En leven uit alles wat hij verdiend heeft. Daar ben ik zeker van de vaderlijke liefde. Dan mag ik zeker weten van eeuwigheid bemind. Van eeuwigheid verkoren. Het geloof in Christus. Er worden nog een paar vruchten genoemd. Welke vruchten? De kinderlijke vrezen God. Ja, dat hoort er ook bij. Dat vind ik altijd weer het mooie van het Oude Testament. Dat daar zo mooi over die kinderlijke vrezen Gods wordt gesproken. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. Dat is dat je hem hoog acht zonder de Heere niet kunt. Met een opstaat, met hem naar bed gaat, dat hij naar je omkijkt. Die kinderlijke vrezen Gods. Dat teer leven voor het aangezicht des Heeren. Hem aanhangen, hem aankleven, laat het woord eens gebruiken. Kinderlijke vrezen Gods. Droefheid naar God over de zonde. Las u dat niet in 2 Korinthe 7? Droefheid naar God. Werkt een onberouwelijke bekering tot zalig. Dat is een hele bekende tekst, hè? Hele bekende tekst. Droefheid naar God en droefheid naar de wereld. Droefheid naar God betekent de droefheid die bij God hoort. De droefheid naar de maatstaven van God. En de droefheid naar de wereld is de droefheid die bij de wereld. De wereld is ook bedroefd. De wereld treurt ook. Maar die treurt over de gevolgen van de zonde. Die heeft spijt over haar levensgang. Dat is de droefheid in de wereld. Ze hebben nooit echt droefheid over de zonde. En die droefheid brengt ze nooit aan de voeten van het kruis. Maar de droefheid aan God. Dat is de droefheid die God heeft gewerkt. Door zijn geest. Die je naar God uitdrijft. Die je brengt aan de voeten des Heren. Dat is wezenlijk over de zonde smart hebben. En dat je tegen God gezondigd hebt. En dat drijf je uit naar de Heren. En dan brengt men aan de voeten van het kruis die droefheid. Die werd een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Waarom wordt dat hier pas genoemd? Gemeente, dat is echt niet alleen in het begin van je geestelijk leven. Dat gaat heel je geestelijk leven door. Ik durf zelfs te zeggen. Later in je leven krijg je nog meer droefheid over de zonde dan in het begin. Echt waar, hè? Als je veel van Gods liefde geproefd hebt, veel van Christus gezien hebt, wordt de zonde nog verdrietiger, nog smartelijker. Dan heb je echt droefheid over de zonde op zich. En dan drijf je nou God uit. Kun je daar heilig vermaak in hebben? Achteraf, hoor. Achteraf. Als je dat in je leven ziet, dan heb je daar vermaak in. Dat ik aan de voeten des Heren mijn zonde mag uitwenen. En dat ik daar in zijn liefde mocht proeven. En weg mocht kruipen in zijn bloedwonden. Achteraf heb je er heilig vermaak in. En heilige blijdschap. Nou, die vruchten zijn er dan. Oh ja, daar staat nog eentje. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Die staat er ook nog. Dat betekent dat je honger en dorst hebt om heilig voor God te willen leven. Dat is honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat ik honger heb om mijn recht voor God te willen leven. Ik zet mijn tweede in uw spoor. En als je nou iets van die vruchten aan je levensloom ziet. Dan zegt de dorstelier, kijk. Dan mag je zeker weten. Dat vloeit voort uit de fontein van Gods verkiezende liefde. Ik mag zeker weten dat ik uitverkoren ben. Mooi, hè? Ja. Ik vat dat samen. We gaan het samenvatten. Ja, nog even die twijfel. Voor de samenvatting komt. En dan gaan we eindigen. Nog even die twijfel. We hebben nou begrepen. Op een tweesprong staan. Misschien sta je elke dag in twijfel. Vriend. Als we dan die verkeerde weg gaan. En ik zoek het toch weer bij mezelf uiteindelijk. Kom je nooit tot de zekerheid. Maar als je dan met al je zonden en je afmaken. Naar de Here mag vluchten. Je mag bij hem schuilen, bij die onveranderlijke God. En de onveranderlijkheid van zijn belofte. Heb je grond onder de voeten. Heer, ik verknoei het elke dag. Ik ben een klein gelovig en een zonde. Maar u kunt nooit van uw beloften af. En u kunt nooit van uw Christus af. En daar ligt de vastigheid in. De zekerheid in. Mag ik zeker weten dat ik bij God hoor. Omdat hij onveranderlijk is. Kun je nou weten dat je uitverkoren bent? Daar ging de vraag vanavond over. Kun je dat zeker weten? Ja. Laat ik dit nog eerst mogen zeggen. Eigenlijk hoef je dat niet te weten. Vind je het raar dat ik dat zeg? Eigenlijk hoef je het niet te weten. Weet je wat je wel moet weten? Dat je het eigendom van Christus bent. Dat moet je wel weten. Zul je daar staan in je leven? Hoe dan ook? Ja. En dat gaat gepaard worden met droefheid over de zonde. Maar dat ik nou Christus mag kennen. Als je dat maar weet. Zo God mijn voor me is. Wie is er mij dan tegen? Dan werken druk en droefenis mijn zielen tot een zegen. Gemeente, als je iets van die brug kent. Je mag hem meer en meer kennen. En daar gaat Gods rijkdom over. In Christus heb ik deel aan Gods eeuwige, verkiezende liefde. En de Heere zegt, die ik nou lief heb, Heer Jezus, die zullen nooit met mijn handen vallen. Ik zal ze nooit laten ontrukken. Ik heb je vast. Ik bewaar je. Tot op de dag van mijn wederkomst. In hem ligt het vast. Ja, mag je nou die borg kennen? Of niet? Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 26, 1, 2 en 12. 26, 1, 2 en 12. Heren, mogen we uw naam dankzeggen dat we samen naar dit onderwijs mochten luisteren. Heren, toch wel belangrijk onderwijs. Maar die kwamen vragen naar voor u, waar we allemaal mee worstelen en tobben. U weet vaak, heren, van ons geestelijke top. Twijfel, kleingeloof, zwakgeloof, heen en weer slingeringen, de duisternis. U hebt u ons vanavond voor u gehouden. Dat u de onveranderlijke zijt. En dat uw liefde verankerd ligt in uzelf. En in uw onveranderlijkheid. Wat een troost. U hebt ons voorgehouden dat we zeker kunnen zijn. In ongelijke mate onderscheiden trappen. Te zijn de tijd, dat is waar. Maar waar het geloof in Christus beoefend mag worden. Waar de kinderlijke vreze Gods is. Waarin de droefheid naar God gevonden werd. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat zijn de vruchten die u geeft. En waar dat in het leven is. Dan mag een mensenkind opblikken, u de Heere. En zich aan u vastgrijpen, omdat u ons vasthoudt. Heere, zegen deze prediking. Ook bij onze jonge mensen. Het was er eenvoudig om te verstaan. Heilig het aan onze hart. Dat ook onze kinderen, onze jonge mensen, toch tot u de toevlucht leren nemen. Om alleen bij God te mogen schuilen. De hoogst wijze, de alwetende, de onveranderlijke, ook onze oude. Degene die staan aan het eind van hun leven. Die gewaar worden de afbraak van het lichaam, de zorgen. Heere, breng ze in uw schuilplaats. Zegen zo de prediking. Heere, wees met uw kerk wereldwijd. Er zijn er velen druk en vervolging. In vele landen leeft uw kerk in vervolging. Hoeveel christen zijn hier gevangen genomen? Hoeveel voorgangers worden niet in de gevangenissen gemarteld? Wij bidden voor ze. Mogen wij ze u opdragen? Sta u over ze op. Breng ze weer vrij, heren. Breng ze tot hun gezin. Sterk ze in hun geloof. Sterk ze in hun kerkelijk leven. En soms kunnen we met jaloers er naar kijken vanwege dat bloeiende geloof. Ook hier in onze lage landen aan de zee. Wees met de kerken. Wees met het kerkenleven. Ons gemeentelijk leven. Heer, u weet alles wat ons bezighoudt. Zegen. Sta over onze gemeente op. Allen die hier vandaag waren, zegen ons. En brengen ieder tot geloof in Christus. Zou u dat willen werken? Door uw genade, de bediening van de Heilige Geest. En we zeggen uw naam dank. Voor uw onuitsprekelijke genade. Heer, we gaan naar huis. Wees straks met ons, met de catharisanten, morgenavond met de catharisanten. En breng ons komende zondag weer samen. Om Christus wil. Amen. 147 vers 6 is onze slotzang. Ga mijn huis ontvang met een biddend hart de zegen te zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, hij geve u vrede. Amen.